Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Deze aflevering alles over de Raad van Bestuur en vooral de Raad van Commissarissen.
Zij adviseren en houden toezicht op de Raad van Bestuur. Dus de CEO, CFO, CTO enzovoort.
Ja, ze maken belangrijke afwegingen. Bijvoorbeeld over het beloningsbeleid van het dagelijks bestuur.
Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van je fundamentele analyse. Hoe wordt een CEO beloond?
Nou, daar horen vele voorbeelden bij, zoals de salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers.
Ja, en de beloning van Jitse bij Just Eat.
Ja, maar ook gaat het over hoe je omgaat met grensoverschrijdend gedrag, zoals recent bij Ajax.
Kortom, we nemen een kijkje in de boardroom.
Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar met een zwaargewicht op het gebied. Daar gaan we. Professor, dokter, Mijntje Lukeraad, welkom.
Dankjewel.
Hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, om precies te zijn de TIAS Business School. Ja, je neemt nogal een bak ervaring mee vandaag in de studio. Want wat heb jij in veel raden van commissarissen gezeten? Of raden van toezicht? He, dat is ongeveer hetzelfde, maar net anders.
Ja, het is inderdaad bijna hetzelfde. Dus ik gebruik die termen ook door elkaar heen. En het lijkt altijd veel, maar niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Hè? Dus daar zit een soort verloop in.
Ja, maar je zit nu wel in de Raad van Toezicht bij Erasmus MC.
Ja.
En Diergaarde Blijdorp.
Ja.
En je bent voorzitter van de RVC, dus de Raad van Commissarissen bij Pels Rijke Advocaten.
Ja, en dan vergeet
en
je
in die van NRC Media.
Precies, ja.
Het is, je bent daarnaast dus nog hoogleraar Corporate Governance. Dat is allemaal geen fulltime baan. Dit kan allemaal naast elkaar bestaan.
Nee, precies. En ik zeg altijd practice what you preach. Dus ik ben 3 dagen hoogleraar. En dan heb ik 2 dagen maak ik ook echt tijd vrij voor die commissariaten. Want dat zijn wel nevenfuncties. Maar het is ook niet zo dat je dat op een zondagmiddag er even bij doet. Dus daar moet je echt wel tijd voor vrijmaken om je stukken te lezen, je voor te bereiden, naar de vergaderingen te gaan. En sterker nog, je moet zelfs nog een beetje tijd hebben om af en toe flexibel te zijn. Dat als er echt ergens crisis is, dat je je ook vrij kan maken om er naartoe te gaan.
Ja, of dat je aan kan schuiven in Jong Beleggen de podcast.
Ja, precies.
Ja. Corporate Governance, dat is de titel van jouw stoel, jouw leerstoel. Misschien moeten we daar even beginnen. Maar uitleggen wat dat is.
Precies. Heel goed, ja. Corporate Governance, we hebben daar eigenlijk in Nederland niet echt een goede term voor. Maar in het Nederlands zouden we het vertalen met goed ondernemingsbestuur. En waarom is dat geen goede term? Omdat we dan heel vaak denken aan bestuur. Want in goed ondernemingsbestuur zit het woord bestuur. Maar eigenlijk is corporate governance en goed ondernemingsbestuur, dat gaat over de relatie tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen, of de raad van toezicht, ten behoeve van de stakeholder. Dus je moet het altijd zien als een driehoek. We regelen zeg maar gedrag en structuur en processen tussen bestuurders en commissarissen.
Ja.
Maar het moet altijd in het belang zijn van de stakeholders. En de stakeholders, dat zijn natuurlijk onder andere de aandeelhouders, maar ook de werknemers, de klanten, de maatschappij in zijn totaliteit.
Maar veranderen de stakeholders per bedrijf? Is het voor iedereen hetzelfde?
Ja, nee, dat is heel goed. We hebben ook verschillende corporate governance codes die dus eigenlijk regelen hoe dat gedrag zou moeten zijn. En bijna elke sector heeft zijn eigen code. Dus de zorg, woningcorporaties, scholen. En het grote verschil tussen die codes is inderdaad wie de stakeholder is. Want het maakt natuurlijk nogal uit of je een aandeelhouder hebt, of dat je patiënten, huurders, studenten hebt als stakeholder.
Maar bijvoorbeeld nemen de banken dan, is het dus een stichting of vereniging die dat documenteert. En dan moeten dan de banken zich daar aan houden.
Ja, en die codes, dat is een vorm van zelfregulering. Hè? Dus je probeert daar met elkaar afspraken te maken wat wij normaal vinden, zoals je met elkaar zou om moeten gaan in die boardroom. Dus inderdaad, dan heb je verenigingen in de zorg of verenigingen in de huur of banken. Inderdaad, de bankencode werd door de Nederlandse Vereniging van Banken. De corporate governance code, die is wel ook in de wet verankerd. Misschien komen we daar straks nog even op. Die is gericht op beursgenoteerde ondernemingen. En die wordt wel ook, we zeggen dat die wordt opgesteld door de schragende partijen. Dat zijn 7 partijen. Denk aan FNV, VNO-NCW, Eumedion, de Vereniging Effectenbezitters.
Okay.
Die samen tot een document komen waarvan ze samen zeggen, zo zouden wij vinden dat bestuurders en commissarissen met elkaar om zouden moeten gaan ten behoeve van die stakeholders.
Dus daar zitten bij corporate governance, houden ze ook rekening met de werknemers, zoals je zegt, FNV, daar
zeker,
gaan zij voor. En dan de effectenbezitters, dus de aandeelhouders. Ja. Iedereen die eigenlijk ermee te maken heeft, die valt daar dan.
Ja, maar dat is wel goed om aan te geven dat daar een verschil zit tussen wat ze internationaal doen en wat we in Nederland doen. Internationaal, ook Amerika is veel meer gericht op het aandeelhoudersmodel. Dus daar staat de aandeelhouder als stakeholder bovenaan.
Oh ja, en daar is een hiërarchie in.
Ja, want daar is eigenlijk alles gericht op het... En dat is ook wel aan het veranderen.
Ja.
We noemen dat het aandeelhoudersmodel. Dus je moet alles doen als bestuurder en als commissaris in het belang van de aandeelhouder. En in Nederland hanteren wij het stakeholdermodel. Dus eigenlijk het belanghoudersmodel. Waarbij wij vinden dat al die belangen gelijk behandeld zouden moeten worden. Dat kan niet, want die belangen zijn soms tegengesteld aan elkaar.
Ja.
Maar dat betekent wel dat je als bestuurder en als commissaris de verantwoordelijkheid hebt om een zorgvuldige afweging te maken tussen al die belangen. Dus dat is inderdaad de aandeelhouder, de werknemer, de klant, de overheid.
Hoe verhoudt Nederland zich met de rest van Europa?
Nou, daarin zijn we dus al heel lang bezig met dat stakeholdermodel. Dus dat is echt anders dan andere landen. We lopen daar een beetje in voorop. Aan de andere kant klinkt er ook vaak kritiek, hè? Dus ook op onze beursgenoteerde ondernemingen, dat ze het alsnog allemaal doen voor de aandeelhouder. En zijn andere landen ook al heel lang aan het opschuiven naar dat stakeholdermodel. Omdat iedereen zich wel realiseert dat het niet meer alleen maar zou moeten gaan om het aandeelhoudersbelang.
Ja, wat vind je van hoe de corporate governance nu geregeld is? Wordt dat vaak genoeg geüpdate? Is dat al van deze tijd?
Nou, die code die wordt één keer in de zoveel tijd geüpdate. Toevallig is die afgelopen december weer een nieuwe versie verschenen. En toen is er ook best wel veel kritiek op gekomen. Omdat doordat je die schragende partijen hebt, wat ik net zei, die verschillende partijen die eigenlijk allemaal een andere achterban hebben. De Vereniging Effectenbezitters heeft aandelen achter zich. FNV heeft medewerkers achter zich. Dat die consensus, dat het daardoor eigenlijk een beetje een slap document wordt. Terwijl je eigenlijk zou willen van als je echt goed zou kijken, wat zouden we willen, wat zouden moeten, dan moet je eigenlijk een onafhankelijke commissie hebben, vind ik, die zou zeggen en zo vinden we dat het zou moeten zijn.
Eigenlijk dus net de politiek. De regering, dus je krijgt van links en rechts dingen bij elkaar en dan krijg je uiteindelijk een compromis eigenlijk. Ja. En dan gebeurt er dus eigenlijk niet echt wat.
Nou, het fijne daarvan is, want ik wil het ook niet meteen helemaal. Het fijne daarvan is dat je niet meer elke keer met elkaar hoeft te gaan discussiëren hoe zullen wij eens het hier doen in deze organisatie.
Ja.
Dus ze hebben daar natuurlijk lang over nagedacht. Wat vinden wij normaal? Dus denk aan bijvoorbeeld criteria over onafhankelijkheid. Wanneer ben je nou een onafhankelijke commissaris? Want we vinden dat heel belangrijk. Je kan pas goed toezicht houden als je ook een bepaalde mate van onafhankelijkheid hebt. Nou, dat wordt dan dus in die code beschreven wat dan criteria zijn. Bijvoorbeeld aandelenbezit boven een bepaald percentage, dan ben je niet meer onafhankelijk. Nou, het is dus fijn dat je daarvoor bepaalde afspraken hebt. Maar het regelt niet hoe je met elkaar om moet gaan. Het regelt niet, als de ene wat harder praat dan de ander, dat je moet zorgen dat iedereen aan het woord komt.
Ja.
Dat moet je uiteindelijk toch echt zelf doen in die boardroom.
Ja, en dat is juist ook wat jij interessant vindt. Hè? Want je bent nog psychologie gaan studeren. Ja. Niet heel lang geleden. Ik weet even niet precies hoe lang geleden dat was.
Nou, ik ben in december afgestudeerd, dus dat is nog heel recent.
Oh, dat is heel recent.
Ja.
Arbeidsorganisatie, psychologie.
Ja.
Dus dat is helemaal wat echt jouw specifieke aandacht heeft.
Ja, ik vind dat echt super interessant. En het is ook wel leuk om misschien om een beetje mijn ontwikkeling daarin te laten zien. Dat toen ik ben econoom en opgeleid als financieel econoom. En toen corporate governance het opkomst was, werd het echt gedomineerd ondernemingsrechtsjuristen. Het ging heel even over wet en regelgeving, codes. Inderdaad, regelgeving. En toen dacht ik, nou, dat is toch eigenlijk gek. Want je zou willen dat bedrijven of organisaties er beter door gaan presteren. Wat dan ook prestaties zijn, hè? Of dat nou financieel is of niet financieel. Dus ik dacht, nou, dan moest ik als econoom. Hè? Dus dan hebben we het over 18 jaar geleden of zo. Maar langzaamaan kwam ik inderdaad zelf ook in die boardrooms terecht. En ik was me ook meer aan het verdiepen in überhaupt, wat zou je willen, hoe bedrijven hierin opereren. En toen dacht ik, ja, het gaat ook helemaal niet over die prestaties. Of het iets goed of fout gaat, ligt heel vaak over hoe mensen met elkaar besluiten nemen. Dus het gaat heel vaak over gedrag en cultuur.
Ja.
En toen 4 jaar geleden mijn zoon studeerde economie, een beetje net iets jonger dan jullie misschien, maar is net zijn bachelor afgerond, maar die had zijn eerste jaar economie gedaan en die zei van, nou, ik ga er iets bij doen, ik ga psychologie doen. En toen zei ik, nou, ik doe met je mee, want dat interesseerde me dus ook al heel lang. Het leek me heel leuk om dat samen met hem te doen. Nou, hij is ondertussen gestopt en ik heb inderdaad de bachelor en de master afgelopen december afgerond. En naar aanleiding daarvan ook een boek geschreven, Morele Dilemma's in de Boardroom.
In mei verschenen.
En ja, het is gewoon een ontzettend leuk onderwerp. Hoe gaat dat nou? Hoe gaan mensen nou met elkaar om? in zo'n boardroom.
Want dan ontdek je ook welke fouten er gemaakt worden regelmatig. Dus dat mensen massagedrag gaan vertonen, groupthink. Hè, ja. Dat je met elkaar meegaat, dat de eerste spreker heel veel invloed heeft op waar het gesprek uiteindelijk naartoe gaat en zelfs eindigt.
Ja.
Ja, heel interessant. Ik hoop natuurlijk zo over de dynamiek in zo'n raad van commissarissen. Maar misschien eerst even nog een stapje terug. Is dat, ja, waarom moeten wij dit eigenlijk weten als belegger?
Nou, wat misschien sowieso goed is, is om even te kijken van waarom we hebben überhaupt ooit bedacht dat er een raad van commissarissen in een bedrijf zou moeten zitten. Want als je daar toch een goede raad van bestuur hebt zitten, dan is en je bent er als aandeelhouder blij mee, dan is het toch eigenlijk prima. Nou, zeg maar, raden van commissarissen kwamen in opkomst nadat aandelenbezit meer verspreid raakte. Dus voorheen had je, dus we hebben het nu over 60 jaar geleden. Wie de aandeelhouder was, die zaten veel dichter op het bedrijf. Die waren veel meer bekend. Terwijl op een gegeven moment raakten die aandelen in veel meer handen verspreid. En wist je dus eigenlijk niet meer echt wie de aandeelhouder was. En voor de aandeelhouder gold, we hebben dus ook niet meer heel veel invloed op wat die bestuurder doet met ons bedrijf. Ja. Er is een theorie, de agentschapstheorie heet die. Die heeft een beetje een negatief mensbeeld, moet ik je alvast waarschuwen. Want die gaat ervan uit dat bestuurders zichzelf verrijkende, opportunistische, eigen belang nastrevende mensen zijn. Dus je hebt daar een raad van bestuur zitten, zegt deze theorie. En die mensen die gaan gewoon vooral hun eigen belang achterna. En dat is niet in het belang van de aandeelhouder. Dus zegt deze theorie, je moet een raad van commissarissen hebben die daar toezicht op houdt.
Ja.
Deze theorie is bijvoorbeeld ook de aanhanger van bonussen. Want waarom zijn bonussen goed, zegt deze theorie? Omdat je dan een beloning zet op dat gedrag wat ook de aandeelhouder graag wil zien. Die bestuurder gaat nog steeds zijn eigen belang achterna, die bonus. Maar toevallig heb je die twee belangen nu met elkaar verenigd.
Ja. En dan gaat uiteindelijk de Raad van Commissarissen gaat dan over die bonus.
Maar die controleert dus ook die bestuurder of die niet gedrag heeft wat niet in het belang is van. Hè, dus die controleert hem ook echt. Dus dat is heel erg de toezichtszaak van de commissaris.
Ja.
Dat is een andere theorie, want dit is een negatief mensbeeld en ik ben niet een hele grote fan van deze theorie. Misschien soms nog een beetje naïef, maar ik ga in principe uit van het goede van de mens.
Mm-hmm.
Alleen, we kennen allemaal de incidenten waar het allemaal goed fout is gegaan en waar mensen inderdaad echt de boel belazerden.
Nou, noem maar eens één.
Nou, de Enron is de casus waarin ooit al die corporate governance codes uit naar voren kwamen, omdat er echt op handige manieren gebruik werd gemaakt van verslaggeving om bepaalde dingen te bereiken. We kennen ook allemaal bestuurders die alleen maar hard gaan lopen voor bonussen.
Ja.
Alleen, dat is niet de grootste groep.
Nee.
Het is ook goed om te zeggen dat naast die agentschapstheorie heb je ook een stewardship-theorie. En die gaat er veel meer van uit dat die bestuurder is een steward, een soort rentmeester. Iemand aan wie je als aandeelhouder je belangen hebt afgegeven. En als je die bestuurder goed gekozen hebt, uit het goede hout gesneden, dus niet die fouten, dus die zijn eigen belang achterna gaat, dan zegt deze theorie eigenlijk, dan moet je dus niet die bestuurder de hele tijd voor de voeten lopen door allerlei toezichthoudende vragen te stellen. He, zoek dit nog eens even voor me uit en ik geloof dat niet. En ik wil daar een rapport op en deze risico's, et cetera.
Die moet je een beetje vertrouwen.
Die moet je een beetje vertrouwen, want als je ook al die toezichthoudende vragen gaat stellen, dan hou je die bestuurder 20% van zijn tijd af van waar die eigenlijk voor is aangenomen, namelijk het aansturen van het bedrijf. Dat is niet goed voor het bedrijf.
Ja.
Maar, zegt deze theorie, het is nog steeds handig dat je een raad van commissarissen hebt, want die bestuurder ziet niet alles. Die is bezig, soms misschien wel 80 uur van de week in dat bedrijf. Die leest de krant misschien soms niet eens meer. Die weet niet wat er in andere sectoren speelt. Dus heb je een raad van commissarissen nodig die ook kennis van buiten naar binnen brengt. En dan zit je veel meer op de adviesrol van de raad van commissarissen.
Ja.
Wat kunnen we leren van zo'n commissaris? Dus oud-bestuurders die met hetzelfde bijltje hebben gehakt of uit een andere sector komen, die nemen kennis mee naar binnen. En daar kan de raad van bestuur zijn voordeel mee doen.
Hoe ik het een beetje zie, en dat is misschien ook een heel positief beeld, maar is dat de raad van bestuur, dus we praten natuurlijk over de CEO, de CFO, CTO, COO, alle C-rollen eigenlijk.
Ja, precies.
Ook wel de board genoemd, management. Dat is gewoon dagelijks bestuur. Dus daar hebben wij eigenlijk als belegger heel veel mee te maken. Want daar luisteren we naar in de earnings calls. En daar kijken we of de strategie, of dat een beetje matcht met hoe de belegger dat ziet. En de raad van commissarissen is meer adviserend. Het wordt steeds complexer de wereld met allemaal grote dilemma's in de samenleving. Nou, geopolitiek, klimaat, duurzaamheid. Dat allemaal onderwerpen zijn waar het heel fijn is om voor het dagelijks bestuur om daar een beetje hulp in te krijgen.
Ja, maar dat is vooral fijn en dat is dus de adviesrol. Die vindt iedereen ook het allerleukste, hè? Want dat is ook het meest inspirerend. Wat kunnen we van elkaar leren? Maar vergeet niet die toezichtsrol. Dus je hebt echt een toezichtsrol en een adviesrol. Dus die raad van bestuur, wat je zegt, hè, die heeft de dagelijkse leiding. Die is elke dag aanwezig in dat bedrijf. De Raad van Commissarissen staat er eigenlijk boven. Die is eigenlijk de baas van het management. Dus we benoemen, we ontslaan, we belonen. Dus wij zijn ook degene die zegt of zo'n raad van bestuur het goed heeft gedaan. We keuren bijvoorbeeld ook de begroting goed. Dus de strategie goed. Dus de raad van bestuur stelt de strategie op. Die heeft een visie, heeft een idee van waar we heen gaan in de toekomst. Maar moet die voorleggen aan de raad van commissarissen en die moet hem goedkeuren. Dus in die rol van die raad van commissarissen, dus inderdaad wat jij zegt, dus die adviesrol is superbelangrijk, maar ook echt die toezichtsrol. Dus je moet allebei doen. Je bent ook de controleur.
Ja, dus ja. Dan heb je natuurlijk wel meerdere petten op. Dus de dynamiek tussen raad van commissarissen en raad van bestuur is wel heel belangrijk. Maar als belegger zijnde kan je dat eigenlijk helemaal niet zien. Je ziet aan de buitenkant helemaal niet hoe die dynamiek is. En want hoe ik het een beetje zie is dat de raad van bestuur die twee lijntjes aan de links en de rechts, die worden neergezet door de raad van commissarissen. En dat houdt een beetje het dagelijks bestuur een beetje binnen de lijntjes. Dus het kan voor jou als belegger niet extreem grote uitschieters maken. Geen grote overnames doen of hele gekke plannen hebben. Want dat houdt de raad van commissarissen tegen. Maar dan moet je wel weten of de raad van commissarissen sterk genoeg is. En genoeg autoriteit heeft om het dagelijks bestuur terug te roepen.
Ja, want de aandeelhoudersvergadering heeft ook inderdaad, zeg maar, via de raad van commissarissen eventueel. Hè, want we willen niet meer dat de aandeelhoudersvergadering rechtstreeks de raad van bestuur controleert. Daar zit die raad van commissarissen tussen. En dat betekent dat je dus ook op de aandeelhoudersvergadering verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Niet alleen het management, maar ook de raad van commissarissen. En in Nederland vinden wij, wij hebben in Nederland een two-tier model. Two-tier betekent twee delen. Dus een aparte raad van bestuur en een aparte raad van commissarissen. En wij vinden in Nederland, ons systeem is zo dat die raad van commissarissen redelijk op afstand staat. Wij bemoeien ons dus ook niet met de dagelijkse leiding. Controleren het wel, zien er ook wel op toe. Maar zijn daardoor ook minder goed benaderbaar voor aandeelhouders. In het buitenland is het veel gebruikelijker dat ook de belegger spreekt met bijvoorbeeld de chairman van de raad van commissarissen.
Ja. Om een heel concreet voorbeeld te geven. Ja. Bijvoorbeeld, wij zijn bij de aandeelhoudersvergadering geweest van Just Eat. Dick Boer was toen recent aangesteld. En die is president-commissaris. Die is eigenlijk voorzitter. Dus die leidde de aandeelhoudersvergadering. Er wordt altijd gezegd, of je leest heel veel in de media, dat hij een zwaar gewicht is. Komt van Nestlé en Shell. Dus die kan Jitse als ondernemer wel enigszins een beetje in de toom houden en corrigeren. Want die heeft weerstand nodig, wordt het dan gezegd.
Ja.
Ik zou dus heel graag wel een keer met Dick de Boer willen praten.
Ja.
Want er wordt best wel wat. Ja. Je kan best wel terugkijken naar Just Eat. Er zijn een paar keuzes gemaakt. Grote overname in Amerika. Recente salarisverhoging. Hoe zit dan de Raad van Commissarissen daarin?
Ja.
Hoe werkt die dynamiek?
Zijn het goede vrienden, Dick en.
Zeg maar 10 jaar geleden. Was sowieso wat er gebeurde binnen die raad van commissarissen één grote black box. We wisten eigenlijk niet wat daar gebeurde. Niemand legde daar echt goed verantwoording over af. En je sprak altijd alleen maar met die raad van bestuur. Gelukkig tegenwoordig heb je het RwC-verslag ook in het jaarverslag, waar steeds beter wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld ook de onderwerpen waren die dat jaar nadrukkelijk op de agenda hebben gestaan, waar ze misschien wel verschil van mening over hebben gehad met de raad van bestuur. Maar het is ook in zo'n aandeelhoudersvergadering best interessant om te vragen aan zo'n voorzitter raad van commissarissen, hoe is dat nou, wat zijn voor jullie de belangrijke punten geweest? Het is wel zo dat wij vinden, de raad van bestuur is echt degene die het bedrijf aanstuurt. En als je daar als raad van commissarissen doorheen gaat walsen, dan krijg je op een gegeven moment twee kapiteinen op een schip. Dat zag je bijvoorbeeld bij ABN AMRO Bank. Daar zat op een gegeven moment een hele stevige voorzitter van de raad van commissarissen die het idee had dat ze zelf ook het bedrijf kon aansturen, had zelf ook een visie op de strategie, wat goed is. Maar die moet je vooral met je raad van bestuur delen.
Ja.
Wat deed zij? Zij ging overal in de wereld praatjes houden over ABN AMRO Bank, wat zij vond dat er moest gebeuren.
Ja.
Dan raakt het beeld een beetje.
Dan ondermijn je ook wel een beetje de CEO.
Dan ondermijn je de CEO. Ja. Je weet ook niet meer goed wat is nou het woord. Wat vindt de CEO en wat vindt de voorzitter van de raad van commissarissen? Dus wij vinden wel echt dat het management, het raad van bestuur, dat is het aanspreekpunt.
Ja, maar vind je ook dat de Raad van Commissarissen meer bereikbaar moet zijn, meer toegankelijk voor beleggers en ook meer in de media moet optreden?
Nou, ik vind dat je, zeker als het gaat om besluiten waar je als Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor bent, en dat zijn dan eigenlijk altijd besluiten die over de Raad van Bestuur gaan. Dus je hebt iemand benoemd of ontslagen of er gaat echt iets mis in het gevoerde toezicht, dan vind ik dat je best wel iets meer kan toelichten waarom je wat gedaan hebt. Als het over het aansturen van het bedrijf gaat, daar is de Raad van Bestuur voor.
Dus dan
vind ik dat de Raad van Bestuur daar het woord over moet voeren.
Ik Kan je eens wat vertellen over hoe werkt die dynamiek? Bijvoorbeeld een dagelijks bestuurder heeft besloten om een grote overname te doen. Ja. Of om een bepaalde nieuw land uit te breiden. Ja. Dat hebben ze bedacht en dan?
Ja. Nou, het begint natuurlijk met een bepaalde. Je hebt elk jaar heb je sowieso een aparte strategie sessie. Dus dan praat je dan. De raad van bestuur heeft dan nagedacht over wat gaan we de komende jaren doen. En dat leggen ze voor in de raad van commissarissen. Dan heb je echt wat we noemen de benen op tafel sessie. Dat is niet per se dat je dan een handtekening ergens onderzet, maar dan ga je echt met elkaar. Het zijn de leukste dagen.
Want dan
ga
je, de hei, soort idee.
Ja, precies. Dan ga je echt nadenken van wat komt er voor dit bedrijf op ons af? Waar moeten we ons ontwikkelen? Waar zijn we slecht in? Wat is de visie op ons product? Alles erbij. En dan word je natuurlijk ook echt als commissaris gebruikt voor alle kennis die jij hebt. Want stel dat je in de voedingsmiddelenindustrie staat, maar je hebt net in de verzekeringsindustrie een enorme digitaliseringsslag gemaakt, waarvan je denkt, daar kan die voedingsmiddelenindustrie ook wat van leren, dan breng je die kennis mee naar binnen.
Dan word je eigenlijk een soort van advisory board.
Ja, maar dan ben je ook echt aan het sparren. En waarmee die strategie misschien net een beetje verschuift. Dus die raad van bestuur heeft het idee, we gaan linksaf. En door die gesprekken met die raad van commissarissen komt daar een heel klein knikje naar rechts. Die strategie is voor de langere termijn, dat zie je niet meteen morgen wat daar gebeurt. Vervolgens komt er een concreet plan. We hebben bedacht dat we gaan uitbreiden in West-Europa. We gaan andere landen, want dat is onderdeel van de strategie. En op een gegeven moment komt de gelegenheid om dat in Frankrijk te gaan doen, bijvoorbeeld. Nou, dan ga je dus, gaat die raad van bestuur gaat dat specifieke besluit uitwerken. En dan was het voorheen zo, dan hadden ze dat helemaal uitgewerkt, hadden ze een idee bedacht. En dan moest er eigenlijk een stempel op komen van de raad van commissarissen, want die moet dat goedkeuren. Dan was het zo in het verleden, dan had je een vergadering en dan lag dat besluit voor en wilt u even een stempel zetten. Dat vinden we nu niet meer oké. Dus vanaf het moment dat die raad van bestuur gaat nadenken, we zitten te denken over Frankrijk, gaan ze die raad van commissarissen, als het goed is, al meenemen in hun gedachten. Vanaf dat moment moet die raad van commissarissen niet meteen op alle remmen gaan staan en denken van dit is een risico, dat willen we niet, stop, stop, stop. Want wat doet dan zo'n raad van bestuur? Die gaat weer terug naar die oude situatie. We gaan het eerst helemaal uitwerken en dan komen we wel een keer bij de raad van commissarissen. Dus in die tijd van die beraadslagingen, van die informatievoorziening, moet je eigenlijk dat nog even een beetje de vrije loop laten en af en toe een beetje bijsturen. Het is daarin heel belangrijk dat die raad van bestuur ook zijn alternatieven laat zien. Dus je kan wel zeggen, we hebben gekozen voor Frankrijk, maar je wil eigenlijk ook weten wat was alternatief B en wat was alternatief C en waarom zijn die afgevallen. Omdat je dan ook echt met elkaar het gesprek kan hebben, wij zijn het eens dat het Frankrijk moet worden en niet Duitsland of België bijvoorbeeld. Want er komen argumenten ook waarom Duitsland en België zijn afgevallen.
Ja.
Dat is nog best wel ingewikkeld en dat gebeurt niet altijd even overal even goed. Want er zijn natuurlijk nog steeds bestuurders die heel graag willen, dit is mijn plan, zet alsjeblieft uw handtekening. En er zijn ook nog steeds commissarissen die op het moment dat een bestuurder dat met je wil overleggen, zegt, ja, jullie kunnen wel Frankrijk zeggen, maar ik wil per se Duitsland. He, dus die gaan heel erg hun stem opleggen.
Ja, het ligt ook aan je frame of reference. Wat is je geschiedenis en hoe ben je als persoonlijk?
Maar toch moet je dan echt proberen dat stapje terug te zetten. En daarom is het voor oud-bestuurders is het best lastig om commissaris te worden. Want die zijn dan bijvoorbeeld zelf CEO geweest bij een groot bedrijf. Die komen dan in de raad van commissarissen. Dan moeten ze een stapje terugzetten. He, want dan moeten ze het overlaten aan die raad van bestuur en eigenlijk op afstand dat controleren. Maar die willen nog zelf natuurlijk heel graag aan het stuur zitten. Dus die willen nog zelf heel graag bepalen, ik wil niet, ik heb meer met Duitsland. Nou, die dynamiek, dus hoe kom je dan met elkaar toe dat je al die verschillende afwegingen maakt? Doe je dat op een goede manier? Hoe zit dat proces in elkaar? Dat is de interessante dynamiek.
Ja, het is eigenlijk een goede voetballer, is niet altijd een goede trainer.
Ja.
Is dat ook de reden waarom er voornamelijk mensen op wat oudere leeftijd in een latere fase van hun carrière in de raad van commissarissen zitten? Omdat je wel bagage moet hebben om die rol te kunnen.
Ja, dat is ook aan het veranderen. Voorheen bestond inderdaad het idee, je kan alleen maar een goede commissaris zijn als je zelf oud-bestuurder bent geweest. Nou, en dan automatisch kwam je erop dat dus oudere mensen zijn die met pensioen zijn.
Mm-hmm.
Langzaamaan zien we dat diversiteit in brede zin, dus ook in leeftijd, ook man-vrouw, dat heel belangrijk kan zijn om andere perspectieven naar binnen te brengen. Want je wil gewoon niet allemaal hetzelfde perspectief, want dan krijg je groepsdenken, wat Milou straks ook al zei, een tunnelvisie, omdat je allemaal hetzelfde denkt.
Ja.
En wat is nu de grootste bedreiging voor bedrijven? Is digitalisering, nieuwe businessmodellen. Dan is het eigenlijk best wel gek dat je dat de mening daarover vraagt aan mensen die ouder zijn dan 55. Dus zou je eens na kunnen denken over, als we het hebben over digitalisering of nieuwe businessmodellen of platformeconomie of dat je mensen vraagt in je raad van commissarissen die ook daarin gewerkt hebben.
Ja, ja. Want zou ik in de raad van commissarissen kunnen komen?
Nou, je moet wel iets van ervaren. ik denk, kijk...
Heb je ambitie, Pim?
Ja. Nou ja, wat zou je moeten kunnen? Wat
nou, je moet,
de
denk
criteria
ik wel,
om...
Kijk, ten eerste moet je kennis meebrengen op een specie... of een, dat je ook echt... dat je ook sowieso het totale beleid van het bedrijf ook kan beoordelen. En dan breng je vaak ook iets specifieks mee. Hè? Dus er zijn mensen die... Je moet allemaal kunnen kijken naar hoe zit die jaarrekening uit in elkaar. Hoe werkt dat begrotingsproces? Hoe werkt strategie? Een beetje een autoriteit hebben, een gevoel hebben voor al die processen. Maar dan heb je ook mensen met een specifieke pet. Dus IT is nu belangrijk geworden. Nou, er zitten altijd wel mensen met specifieke financiële kennis. Sommige bedrijven die zitten heel dicht tegen de overheid aan. Dus tegen de publieke sector. En dan zeg je, ja, je wil eigenlijk ook wel iemand hebben die weet wat er in het publieke domein zich afspeelt. Wat vindt die maatschappij belangrijk? En eigenlijk wil je ook nog wel weten wat de klanten beweegt. Dus dat je ook wel daar wat gevoel... Dus kijk je naar een competentiematrix, zeggen we dan. Dus ja, ik denk dat je op termijn zeker in de Raad van Commissarissen kan komen. Maar je moet ook wel weten hoe die hazen lopen. Dus ja. Iets van ervaring in het bedrijfsleven is wel handig.
Ja. Ja, want je moet uiteindelijk voor gevraagd worden voor een commissie. Het is niet dat je jezelf... Het is geen open sollicitatie.
Ja, wel steeds vaker. En de beursgenoteerde bedrijven, waar jullie je dan natuurlijk ook vooral op richten... dat gaat ook wel heel vaak via een headhunter.
Ja,
dan heb je vaak een selectie- en benoemingscommissie... en die schrijven dan vooraf een profielschets. Dus dan kijk je inderdaad bij wat voor bedrijven zitten we. Wat hebben we allemaal al in onze raad van commissarissen? Wat missen we eigenlijk?
Ja.
En dat is super belangrijk, want je kan je voorstellen... als je 6 oud-bankiers in je raad van commissarissen hebt zitten... dat kunnen 6 individuele topcommissarissen zijn. Maar als collectief, als team, is het niet het beste team. Want dan wil je ook, dan heb je, weet je heel goed... Alles wat met de financiën te maken heeft, dat heb je wel in het snotje, zeg maar.
Ja.
Maar alles wat
ze vullen elkaar niet aan.
Ze vullen elkaar niet aan.
Want je zei net over de commissies. Want er zijn dus verschillende commissies in de Raad van Commissarissen.
Je hebt eigenlijk 3 standaard commissies. Dus de Audit Committee Financieel, de Selectie- en Benoemingscommissie. Dat gaat over zowel de eigen Raad van Commissarissen. Maar ook heel, je hebt een werkgeversrol. Hè, dus je moet nieuwe bestuurders benoemen en belonen. Dus, of benoemen vooral. En ontslaan overigens.
Mm.
Maar dat betekent ook dat je iets moet weten over de successieplanning. Stel dat nou uit deze raad van bestuur er morgen iemand onder een tram loopt. Weet ik dan wat er aan zit te komen. Mensen die eventueel kunnen instappen. En inderdaad die contacten met headhunters als het van buiten komt.
Ja.
En je hebt inderdaad de remuneratiecommissie. En die gaat over het beloningsbeleid.
Maar hoeveel mensen zitten er in zo'n raad van commissarissen? Als die over al deze dingen gaat. En ook nog allemaal interne commissies heeft blijkbaar.
Ja, we zeggen altijd minimaal 3. En bij grote bedrijven zijn het er vaak... 9. Vaak kiezen we voor een oneven aantal. Want als er ooit gestemd moet worden, dan wordt niet heel vaak gestemd. Maar dat je dan in ieder geval echt een standpunt kan nemen.
Maar dan kan er zo dus 1 iemand in 1 commissie zitten?
Want die commissies... want als je met z'n 3 bent, dan zou je in principe die commissies ook met z'n 3 kunnen doen. Als je met z'n 9 bent, dan is het gebruikelijk dat in die auditcommissie er 3 zitten.
Ja.
Het is belangrijk om te weten dat het voorbereidende commissies zijn. Dus het is heel fijn om soms dat soort onderwerpen uit de vergadering te halen. Uit de grote vergadering. Omdat het heel veel tijd kost om dat voor te bereiden. Maar het zijn commissies die iets voorbereiden. Het uiteindelijke besluit is altijd aan de hele Raad van Commissarissen.
Okay, ja.
Je kan dus niet zeggen, ja, dat heeft de auditcommissie gedaan. En ik zat daar niet in en nu weet ik er dus niks van. Nee, je bent met z'n allen tegelijkertijd verantwoordelijk voor het totale gevoerde beleid.
En in zo'n raad van bestuur, daar kan iemand ontslagen worden. Een CEO bijvoorbeeld, als hij iets niet goed heeft gedaan. Maar kan er ook iemand in de RVC ontslagen worden? Of kan je daar nog persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor je daden?
Ja, nou, en het zijn 2 verschillende dingen. Dus aansprakelijkheid is in Nederland een soort getrapte aansprakelijkheid. Omdat we dus 2 aparte organen hebben. Dus eerst moet er in die raad van bestuur iets fout zijn gegaan. En dan moet de toezicht daarop ook gefaald hebben. Ondernemen of besturen is ook risico nemen. Hè? Dus het is niet zo dat als je een verkeerde business-inschatting hebt gemaakt, maar je hebt je daar wel goed in laten onderwijzen, je hebt dat goed voorbereid, dan is die fout, dat je een verkeerde business besluit, is niet per se een grond voor aansprakelijkheid.
Nee.
Een grond voor aansprakelijkheid is dat je niet gedaan hebt wat je had moeten doen. En dat is bijvoorbeeld voor een raad van commissarissen. Ik had toezicht moeten houden op hoe die begroting verliep, op het uitgeven van geld, op die financiële verslaggeving. Ik heb die informatie nooit gekregen. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat heeft het bestuur verkeerd gedaan. Maar je hebt ook een haalplicht. Dus je hebt als Raad van Commissarissen ook de verplichting om zelf te zoeken naar informatie. En je kan niet zomaar zeggen, ik heb die informatie niet gehad. Ja. Dan had je daarna op zoek moeten gaan.
Ja.
Dat is een grond voor aansprakelijkheid. Maar dat is dan meer dat bijvoorbeeld de aandeelhouder zegt... Hè, dus dan gaat de buitenwereld jou aansprakelijk stellen. Ik heb hier schade gehad door jouw optreden. Het ontslaan intern van een commissaris is best lastig. Ten eerste omdat de buitenwereld niet goed weet... hoe die raad met elkaar functioneert. Dus dat doet vaak het collectief zelf, hè, de raad van commissarissen zelf. En wat we steeds vaker doen, en dat gaat gelukkig steeds beter... is dat je één keer per jaar jezelf evalueert... En dat er dan gezegd wordt, dit gaat goed, dit gaat niet goed. En dat soms ook op individueel niveau is. Als je steeds ziet, Pietje die komt binnen in zijn vergadering... die scheurt dan pas een envelop met zijn stukken open. Ja. Die is dus nooit voorbereid. En we hebben hem daar 3 keer nu op aangesproken. En nog steeds weet hij niet waar het over gaat. Ja, dan kan je op een gegeven moment zeggen van... Pietje, het is denk ik beter dat je gaat.
Ja.
Ja. Ja. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat het voor de Raad van Commissarissen... je hebt heel veel vaste taken.
Ja.
Dat zal misschien x aantal dagen per maand zijn, denk ik dan.
Ja.
Maar als er dus wat gebeurt met de Raad van Bestuur... dan moet je echt wel bijspringen.
Ja.
Dus als er bijvoorbeeld bij Justit was dan het geval dat de COO... dat daar intern was klachten over hem waren.
Ja.
Nou, want natuurlijk met Overmars eigenlijk een beetje hetzelfde situatie. Dat was intern klachten. Ja. Dan moet je in één keer als Raad van Commissarissen... in één keer aan de bak. Dus dan moet je klaarstaan om dat soort van af te handelen. Want je bent verantwoordelijk voor de Raad van Bestuur.
Ja, dus dat is ook wel wat ik straks zei. Van je kan wel zeggen, het kost je 1 dag in de week of 1 dag in de maand. Afhankelijk van de grootte van je commissariaat. Dus je kan wel zeggen, ik plan dat in op vrijdagmiddag van 12 tot 4. Zo werkt het niet. Want inderdaad, als er iets aan de hand is, dan moet je je gewoon vrij kunnen maken. En dan moet je kunnen opereren, omdat het dan jouw taak is om iets te doen. In de situatie dat er iemand wegvalt uit de Raad van Bestuur, heb je eigenlijk 2 mogelijkheden. Of je zorgt dat die plek wordt ingevuld. Hè. Dus 1, je moet al handelen om iemand weg te sturen. Maar 2, je moet vervolgens zorgen dat het bedrijf blijft doorgaan. Nou, als je dan bijvoorbeeld, wat ik straks zei, die successieplanning... Hè, heb je gekeken naar wat er klaar staat in de rest van het bedrijf... en je hebt dat goed op het netvlies staan... dan heb je misschien heel snel dat je zegt... oké, hij is nu weg, maar ik heb daar mevrouw Zussen me zo klaarstaan... die kan nu wel even interim die rol overnemen. En dan kan je eigenlijk weer daarna een stap terug doen.
Ja.
Want je houdt dan nog wel in de gaten, gaat het goed met die mevrouw... maar je hoeft niet zelf iets te doen. Je hebt ook wel eens situaties dat niet het geval is. Dat je niemand hebt die dat op dat moment kan overnemen... en dat de tent in de fik staat. Ja, dan moet je dus zelf, en dat noemen we dan wel eens een gedelegeerd commissaris... dat iemand uit die raad van commissarissen even tijdelijk... die rol meer op een dagelijkse basis overneemt.
Dat is wat er bij Ajax nu gebeurt met Jan van Hals... die bij de raad van commissarissen nu tijdelijk interim... geoutsourced is naar het bestuur.
Ja. Er komt daarna wel de vraag, kan die daarna terug? Want je bent dan, je gaat dan weer terug in een raad die ook op jouw toezicht heeft gehouden. En je hebt dingen besloten in die tijd, je hebt dingen in gang gezet... waar je dan later als commissaris weer toezicht op houdt.
In het geval van Jan van Hals liever niet, maar...
Vinden we het ingewikkeld. Ik ben zelf altijd best wel... Er wordt vaak gedacht, u zal wel heel erg van de wet en regelgeving zijn. Dat valt reuze mee. Ik vind dat je soms ook pragmatisch moet kijken... welk probleem ligt hiervoor, hoe gaan we het oplossen... en hoe kunnen we regelen dat die processen nog goed verlopen. En als daar eigenlijk weinig aan de hand is... moet je ook niet overal moeilijk over doen dat iets niet kan.
Wordt zoiets ook inhoudelijk besproken in de RVC? Bijvoorbeeld zo'n grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars. Wordt dat dan door commissaris ook intern besproken van... nou, hier moeten we op deze manier mee omgaan?
Ja, zeker. Omdat je in dit geval je ook verantwoordelijk bent voor die bestuurder. Als het de laag onder de raad van bestuur betreft... dan laat je het over aan de raad van bestuur... want die is namelijk verantwoordelijk voor de rest van het bedrijf. Maar is het weer heel belangrijk om als raad van toezicht te zien... hoe een raad van bestuur daarmee omgaat. He, dus vinden ze bepaalde dingen wel of niet acceptabel? Wordt er adequaat op gereageerd? Want het zegt namelijk ook... je bent ook verantwoordelijk voor de cultuur in het bedrijf. Dus als je ziet dat bijvoorbeeld een raad van bestuur... dat soort dingen naar de normaalste zaak vindt... daar niet in optreedt... mensen hun hand boven het hoofd houdt... dan is dat dus ook weer een teken aan de wand... in jouw rol als commissaris ten opzichte van die bestuur. En dan gaat het niet meer om het concrete geval... maar dan gaat het erom, doet die raad van bestuur wel... wat die zou moeten doen over de cultuur in het bedrijf.
Ik kan me ook voorstellen dat de raad van commissaris... het drukker heeft gekregen in de afgelopen jaren... Omdat er steeds meer aandacht ook is gekomen voor hoe ga je op een werkvloer met elkaar om.
Ja.
Die cultuur moet gezond zijn, grensoverschrijdend gedrag pikken we niet meer... Is dat ook zo?
Ja, dat is echt zo. En wat ook echt veranderd is, want precies wat jij zegt... wat we noemen dat wel eens de smell of the place. Hè? Je kan pas weten wat er speelt in een bedrijf... als je er af en toe in rondloopt. En voorheen, en dan heb ik het echt over 10, 15 jaar geleden, had je een vergadering, je kreeg je stukje, je kwam binnen, je besprak die stukken en je ging weer naar huis. En wij vinden het nu veel normaler dat je ook het bedrijf ingaat, dat je met mensen spreekt. Niet om op een fishing expedition te gaan, hè, dus niet om te zoeken naar kunnen we ergens een schandaaltje vinden. Mm-hmm. Maar gewoon om.
Je bent geen Volkskrant immers.
Nou, nee, maar dat je dus inderdaad ook kijkt van wat voor mensen werken hier. Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Wat is eigenlijk ons belangrijkste product? Hoe vinden klanten dat wij het doen? En zo heb ik bij het Erasmus MC een keertje naast een hersenoperatie gestaan. En dan kan je zeggen van ja, wat maakt jou dat als commissaris beter? Nou, ten eerste verrijkt het mijzelf natuurlijk enorm. Mm. Hè, want ik had dat nog nooit gezien. Maar ten tweede, in die 4 uur durende operatie zie je een heleboel dingen. Je ziet bijvoorbeeld hoe belangrijk technologie geworden is bij zo'n operatie in een universitair medisch centrum. Je ziet dat het een opleidingsinstituut is waarin het heel normaal is dat mensen meekijken en moeten leren. Je ziet hoe de interactie is tussen chirurg en verpleegkundige.
Ja.
Niet dat dat nou dan meteen het beeld is voor de hele organisatie, want er werken 15.000 mensen, dus het is een soort anekdotisch bewijs wordt het dan. Maar als je dat dus vaker doet, ook op andere terreinen, dus ik ben ook een dag met de verpleegkunde meegelopen, krijg je langzaamaan een beetje gevoel, bij zo'n bedrijf zit ik. En in die tijdsbesteding zijn dat natuurlijk dingen die de tijdsbesteding hebben doen toenemen.
Het is wel, ja. Je moet wel echt een holistische view hebben eigenlijk op alles. Want soms is er natuurlijk niet echt een goed of fout. Dus bijvoorbeeld, neem de geopolitieke situatie dat ASML niet meer machines mag leveren aan China bijvoorbeeld. Dat is best moeilijk om daar, want je hebt zoveel verschillende belangen. Je hebt belang van de aandeelhouders, van de werknemers. Je zit een groot gedeelte van het bedrijf zit natuurlijk ook in Amerika. Je hebt natuurlijk politieke belangen. Het is bijna niet te doen om als raad van commissarissen om daar een soort van besluit in te nemen, een positie in te nemen waar je iedereen tevreden houdt.
Nee, en ik denk ook dat dat meteen het allermoeilijkste is van het zijn van commissaris. Je hebt nou eenmaal die verantwoordelijkheid om die afweging te maken tussen die belanghebbenden. En dat is geen wiskundige oefening. Het is niet zo dat je alles op een rijtje kan zetten en dan tel je het op en dan komt er een getal uit en dan weet je, ik moet dit doen.
Ja, het is geen Excel.
Nee, je hebt gewoon tegenstrijdige belangen. Dus je moet soms een keuze maken. Ik kies nu voor dit belang in plaats van dat belang. En dan heb je dus inderdaad ook nog te maken met conflicterende morele normen. Want er wordt te makkelijk gezegd, waar was het morele kompas? Maar dat is inderdaad heel eendimensionaal, alsof er maar één richting de juiste is. Dus je hebt die tegenstrijdige belangen en je hebt conflicterende morele normen.
Dat heb je vaak in de media, dat ze zeggen van, hoe hebben ze dit kunnen besluiten? Hebben ze dan echt totaal niet gedacht aan al die arme mensen die lijden onder, nou ja, bijvoorbeeld wat in jouw boek ook staat, het voorbeeld van die ING-topman Ralf Hamers.
Ja.
Die op een gegeven moment een salarisverhoging kreeg. Nou, het land was te klein eigenlijk op dat moment in de media.
Ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat Nederland echt er helemaal overheen viel.
Ja. Nou, en wat ik dus in mijn boek beschrijf, is dat je echt je best moet doen, ook de media, maar ook de politiek. Hè, want deze zaak werd ook door de politiek heel hoog opgepakt. Hè, en toen kwamen inderdaad die zinnen als op welke planeet leven deze mensen.
Ja.
En in mijn boek probeer ik dus uit te leggen hoe dan die verschillende gedachteafwegingen gaan. Dus bijvoorbeeld, dit was een beloningsbeleid wat al 5 jaar geleden was afgestemd. Het viel onder de wetgeving, de minister had ermee eens, dit was het beloningsbeleid. Maar ze hadden als raad van commissarissen al 5 jaar lang op een rij gezet. We vinden het niet gepast.
En waarom ook niet precies?
Nou, omdat ING was ook door de overheid geholpen in de bankencrisis. Ja. Dus die hadden ook overheidsgeld gekregen. Dus dat was een reden om het een tijdje niet te doen. Op een gegeven moment was die overheidssteun was afbetaald. Dus dat argument viel weg.
Ja.
Maar er was ook nog niet heel veel vertrouwen in die financiële sector. Dus ook een reden om het niet te doen. Maar als raad van commissarissen had je wel je CEO iets beloofd. En elke keer kwam je terug op die belofte en zei ja, er was altijd wel een reden om het niet te doen.
Ja.
En toen kwam er op een gegeven moment dat ze zeiden, ja, ik heb het nu al 5 jaar niet gedaan. Laten we het nu dan wel doen. Want nu, staatsschuld afbetaald, et cetera.
Maak je ook niet geloofwaardig als commissaris. Als je 5 jaar zegt, ik ga het doen en je doet het niet.
Nou, naar die CEO in ieder geval niet.
Nee, dat bedoel
maar er
ik,
waren natuurlijk voldoende argumenten om het toch niet te doen. En dat bleek ook wel achteraf bij die 5e keer dat ze het wel deden. Dat nog steeds dat vertrouwen in de financiële sector nog onvoldoende hersteld was om het toch te kunnen doen, want de wereld was te klein en ze hebben dus die salarisverhoging ook weer ingetrokken.
Ja, maar er was volgens mij ook afgesproken dat het de mediaan salaris van de stok 50 zou zijn. Dus de grootste 50 bedrijven in Europa en dan onder de mediaan zelfs. Ja. Dat is afgesproken. 5 jaar lang is het beloofd. En 5 jaar lang, daar is de reden waarom die daar geweest is. Dat heeft hij voor getekend. Ja. Dat is hem beloofd. 5 jaar lang wordt het hem niet gegeven. Ja. En elke keer een reden, kan niet. Ja. Dan geven ze het en dan is het land te klein. Maar dat was juridisch gezien is er gewoon correct gehandeld. Ik vond het heel mooi dat jij ook van iemand die 2 weken... Iemand die 6 jaar in de commissie zit, die zal zeggen, nu wordt het wel eens tijd, want we hebben het 5 jaar lang beloofd. En iemand die 2 weken in die commissie zegt, nee, dat gaan we niet doen.
Ja, die voelt zich daar minder bij betrokken. Dus inderdaad, als je 5 jaar lang erbij bent geweest en dat je tegen iemand hebt gezegd, we hebben het je beloofd. En het mag ook en het kan ook, maar we doen het niet. Dan voel je op een gegeven moment jezelf ook onbetrouwbaar worden. Want je hebt, dus dat is een morele norm. Als je daar niet al die tijd bij bent geweest, dan ga je opnieuw naar die situatie kijken en denk je, Dat vertrouwen in de financiële sector is nog zo broos, laten we het gewoon niet doen. Want je voelt niks bij dat je zelf onbetrouwbaar bent geweest 4 jaar in die belofte. Ja.
Wat ik dus opvallend aan deze situatie, want ik kan me dat nog heel goed herinneren, dat het in de politiek kwam en in het journaal en zo, dat daar natuurlijk maar vanuit 1 belang wordt gekeken. En dan helemaal niet vanuit de CEO zelf of de Raad van Commissarissen. En er wordt alleen maar gekeken, ik vind dat hij niet zoveel mag verdienen, want wij hebben ooit de bank gered met belastinggeld. Dat is zo eigenlijk een tunnelvisie naar
de
situatie.
Dat is ook een tunnelvisie. En aan de andere kant...
Maar zo wordt wel heel vaak
aan de andere kant
politiek gedreven en journalistiek gedreven. Ja.
En ik laat dus ook de andere kant zien. Hè. Dus dat we niet, want ik ben het helemaal met je eens, maar ik snap ook de verontwaardiging van de buitenwereld. Het ging ook om heel veel geld. Ja. En wat er meespeelde is dat de medewerkers van ING hadden 0% erbij gekregen. Daar zat ook iets scheef. Dus er waren genoeg argumenten om te zeggen, hier gaat iets scheef. Aan de andere kant, het was een top CEO. ING was op dat moment onder zijn leiding een van de meest vooruitstrevende
banken. 5 jaar geen salarisverhoging gehad.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die Raad van Commissarissen heeft gedacht, we hebben hier een topper, die wordt aan alle kanten aan hem getrokken. In het buitenland voor vele hogere salarissen. We moeten zorgen dat die blijft.
Maar wat moeilijk is aan zo'n besluit lijkt me, is dat op het moment dat je dus besluit van, we geven die man eindelijk na 5 jaar ook een keer een salarisverhoging, dat je dan achteraf moet concluderen, het was toch geen goed besluit.
Ja.
Dat had je op dat moment bijna niet kunnen weten dan.
Nou, dat wisten ze wel, denk ik.
Nee, ik denk dat de heftigheid van de reactie, dat inderdaad iedereen overvallen heeft. En ik denk ook dat hier ook inderdaad die polarisering ook van die politiek, door daar zo met van die one-liners op in te hakken, dat dit een verkeerd besluit heeft, dat die maatschappelijke verontwaardiging alleen maar gevoed heeft. Mm,
yeah.
En wat ik echt ook heel sneu vind in deze discussie, want Ralf Hamers wordt dan weggezet als een graaier, als iemand die dat... Hij heeft altijd aangegeven, ook intern, hij zou niet weg zijn gegaan voor dat hogere salaris. Hij heeft nooit gedreigd, ik moet dat... Dus het is niet zijn motivatie geweest. Het is niet dat hij had gezegd, en anders ben ik weg.
Ja.
Sterker nog, ze zeggen ook in die verslagen, als ze het niet gedaan hadden, was hij waarschijnlijk gewoon gebleven. Er was niks aan de hand geweest.
Dus het overkwam hem.
Het overkwam hem, ja.
Wat had de Raad van Commissarissen hier anders wat beter kunnen doen? Moeten ze dat dan meer uitleggen? Of hadden ze al 5 jaar eerder elk jaar moeten zeggen...
Was dat denk ik wel, maar was iemand daarin geïnteresseerd? Had dat in de krant gestaan? Als zij zeg maar veel nadrukkelijker hadden gecommuniceerd elk jaar, we hebben dit beloofd, maar we geven het niet. Wilt u dat even een artikel over schrijven in de krant?
Ja.
Dit geeft wel aan hoe moeilijk zo'n taak kan zijn in de Raad van Commissarissen. Ja.
En ik kan me ook voorstellen, alleen maar moeilijker in het redelijk gepolariseerde medialandschap. Ja. Zeker. Ja. Dan zeg je eigenlijk van, ik blijf wel thuis. Ik ga niet aanschuiven bij Opeen.
Ja. Dat vind ik echt heel zorgelijk. Ik vind het echt heel zorgelijk dat we niet meer bereid zijn om uit te leggen waarom we wat gedaan hebben. Omdat iedereen het idee heeft, we kunnen die wedstrijd toch niet winnen.
Het oordeel is al geveld.
Ja, het is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Overigens denk ik ook dat het uitleggen in de media, dus in praatprogramma's te gaan zitten, moet ook nooit als doel hebben om meer zieltjes te winnen. Want er zullen altijd mensen nog steeds het niet eens zijn met dat genomen besluit. Maar het helpt gewoon om ook die buitenwereld iets meer zicht te geven op, wat zijn nou je overwegingen geweest? Het is niet zo makkelijk als je hier zegt.
Ja.
Wat ik dus opvallend vond, recent is dus, heeft de raad van bestuur van Justy Takeaway een salarisverhoging gekregen, 40%. En
mocht ook niet, hè?
Daar was het land ook te klein. Iedereen die reageert, de beurskoers is naar beneden, dus waarom zouden ze meer salaris moeten krijgen? Ja. Naar mij de echte, ik vind het überhaupt een sneuwe discussie als het gaat om salarissen van bestuur.
Is sowieso nooit echt een argument, toch? De koers is naar beneden.
Nee, maar de grappige, als je dan de besluitvorming leest van de Raad van Commissarissen, dan zie je dat alle internationale mensen, dus niet Nederlanders in de Raad van Commissarissen, daar echt hard voor gemaakt hebben. Wij moeten de salaris mogen gooien, Want we zijn een internationale organisatie. En als we goede mensen willen aannemen. Dus ik wil ook mijn netwerk kunnen gebruiken om mensen in de raad van bestuur of net daaronder te krijgen. Dan moet het salarishuis gewoon omhoog. En dat alle Nederlanders daar eigenlijk wat huiveriger voor waren. En daar zie je dus wel heel erg de dynamiek van zo'n raad van commissarissen. Dat degenen die Nederlands zijn veel meer het belang van hoe Nederlanders gaan reageren. Al is dus iets om Nederland maar heel klein procentueel gezien qua omzet. Dus eigenlijk is het meer een wereldwijde organisatie dan een Nederlandse organisatie. Maar dat dan uiteindelijk toch de dynamiek van de internationale mensen. Dus eigenlijk de diversiteit van zo'n commissie. Ja. Wel de doorslag geeft om het door te voeren.
Ja, die beloningsdiscussie is inderdaad een typische Nederlandse discussie. Hè? Dus die koopman en die dominees discussie. Wil je aan de ene kant ondernemen, aan de andere kant willen we het braafste jongetje in de klas zijn. We vinden inderdaad iets nogal vaak veel geld. Je moet je realiseren dat van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen ongeveer 80% in handen is van buitenlandse aandeelhouders. Hè? Dus we doen wel net alsof dat Nederlandse, het zijn ook Nederlandse bedrijven. Maar alsof je als Nederlandse aandeelhouder daar ook heel veel invloed op kan hebben. Het zijn met name de buitenlandse investeerders die ook bijvoorbeeld stemmen op aandeelhoudersvergadering. Die willen bijvoorbeeld zien dat daar een goed bestuur zit. Die vinden dat er pas een goed bestuur kan zitten als je daar goed voor betaald hebt. Hè? Want pay peanuts get monkeys. Hè? Dus die uitdrukking van, dus je moet ook goed betalen om die beste te kunnen krijgen. Terwijl wij in Nederland zeggen, ja, als iemand niet wil werken voor dat salaris, dan hoeft hij is hij ook niet welkom.
Ja,
zeg maar.
Dan rolt hij me op. Ja. Dat is echt
zo'n naïeve gedachte.
En ik geloof ook wel, er zijn een heleboel mensen die niet gedreven worden door geld. Ik denk ook echt dat er nog steeds een heleboel mensen zijn, ook hier in deze raad van bestuur, die niet per se gedreven worden door geld of bonussen en gewoon het goede willen doen. Maar als je keer op keer, dus als je werkt je drie keer in de ronde, je hebt ook kans om ergens anders bij ook superleuke bedrijven vergelijkbaar het driedubbele te verdienen, dan moet je toch wel steeds stevig in je schoenen staan om steeds nee te zeggen tegen dat soort tegen zo'n aanbod.
Ja, maar uiteindelijk gaat de dynamiek toch, als je iemand minder betaalt, dan betekent dat je vergeleken met de andere situatie geld overhoudt. Nou, waar gaat dat geld dan heen wat je dan niet betaalt, of eigenlijk onderbetaalt? Dat gaat dan onderaan de streep naar de aandeelhouders. Dus als het niet uitgegeven wordt of wordt bezuinigd op raad van bestuur of raad van commissarissen, dan gaat het onderaan de streep naar de aandeelhouder. Dus dan zeg je eigenlijk, dat diegene minder betaald mag krijgen, omdat als aandeelhouder er meer aan over moet houden.
Nee, dat is niet. Het gaat natuurlijk ook om, en dan kom ik ook een beetje terug op die agentschapstheorie, van kan je die bestuurder op het pad krijgen van die aandeelhouder? Wat ook de buitenlandse gedachte is. Hè? Dus ook daarom zijn ze ook hoge beloning, waardoor je die bestuurder eigenlijk op het pad van die aandeelhouder krijgt. In Nederland vinden we dat echt, dus dan gaat het niet zozeer om dat geld dat onderaan de streep overblijft. Het gaat er gewoon om, doet die bestuurder wat goed is? Goed voor het bedrijf, goed voor zijn stakeholders. En hoe motiveer je deze bestuurder om te doen wat goed is voor het bedrijf? In Nederland worden we iets minder gedreven. Willen we ook niet dat dat geld is, maar dat je bijvoorbeeld dat zingeving, of dat je ook impact maakt, of dat je gewaardeerd wordt om de dingen die je doet. Ja. Dus ik vind ook heel belangrijk dat als je kijkt naar lange termijn waardecreatie, dat is iets wat wij nu in de Corporate Governance Code als het leidende principe hebben. Je moet je richten op de waardecreatie in de toekomst voor alle stakeholders.
En waarde dan breed geformuleerd?
Echt waardebreed geformuleerd, maar ook inclusief de aandeelhouder. Dus het is niet alleen maar ESG en MVO.
Nee.
Het is echt waarde voor de aandeelhouder, de werknemer, de klant, de maatschappij en zelfs toekomstige klanten, mensen die nog niet eens geboren, de planeet.
Dus
daar moeten we ons op richten. Steeds meer bedrijven, ook Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Je zou bijvoorbeeld het jaarverslag van Arcadis is daar een fantastisch voorbeeld voor. Laten heel goed zien wat voor hun waardecreatie is op allerlei verschillende gebieden. Inclusief financieel en inclusief alle andere gebieden. Heel veel bedrijven doen dat ook steeds beter. Maar je ziet ook een aantal bedrijven die dat dan in hun jaarverslag in 10 pagina's goed beschrijven, daar ook goed over kunnen vertellen. Maar dan kom je naar het beloningsbeleid. En dan zou je denken, je hebt dus in die strategie daarvoor beschreven, dit zijn onze prioriteiten de komende jaren. Inclusief prioriteit op het gebied van sociaal, milieu, et cetera. Als dat je prioriteit is, zou je denken dat ook terug moet komen in je beloningsbeleid.
Ja.
Toch? Want je wil dat die bestuurders die prioriteiten najagen. Nee, wat wil het geval? Nog steeds is 80-90% geënt op die financiële prestaties. Dus heel erg gericht op die aandeelhouder. En dat is een groot kritiekpunt, ook toch wel in het Nederlandse debat. En dat gaat internationaal ook steeds wel meer komen. Is die beloning nou gericht op hogere aandeelhouderswaarde? Of is die beloning gericht op al die prioriteiten, waaronder aandeelhouderswaarde, maar waaronder bijvoorbeeld ook CO2 verminderen? Als je dat een belangrijk speerpunt hebt gevonden in je strategie, dan vind ik dat dat ook in je beloningsbeleid tot uitdrukking moet komen.
Ja.
En DSM doet dat bijvoorbeeld heel goed. die heeft al jaren, echt al, ik denk al 10 jaar... hebben die hun beloningsbeleid in 3 delen opgesplitst. People, planet, profit. Dus 33% is gericht op profit. Dus ook in het belang van de aandeelhouder. 33% is op allerlei sociale normen. Hè, dus people. En 33% is gericht op de planet. En ik denk dat dat zo zou het moeten zijn.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het bij de afwegingen die je maakt, ook als raad van commissarissen en het verantwoordelijk houden van bestuurders, dat die diversiteit dus belangrijk is in je board. Je hebt het zelf ook al even genoemd, dat verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. Jij presenteert jaarlijks de Female Board Index. Dat is onderzoek, dat doe jij zelf.
Ja.
Aan de TS Business School. Net gepresenteerd eigenlijk. En we moeten helaas concluderen dat, nou, het ging een tijdje goed, maar nu staan we weer een beetje stil.
Ja.
Als het aankomt op het aantal vrouwen in raden van besturen en raden van commissarissen.
Ja, van de beursgenoteerde onderneming. Ik doe dat onderzoek al 17 jaar. Ik ben daar ooit mee begonnen toen het ongeveer op 5% stond. Hè. Er was heel veel rumoer over dat toch wel een door mannen genomineerde wereld was in die tijd, 2008. En nu, afgelopen september, is het gelukkig het percentage vrouwen in raden van commissarissen zit nu op 39%. Dus dat is hartstikke goed, want de norm is minimaal 33%. Uiteindelijk willen we natuurlijk naar 50-50, maar ja. 39% is natuurlijk hartstikke goed. Maar het percentage vrouwelijke bestuurders is blijven steken op 15%. Dat is ook moeilijker om te laten groeien, omdat dat mensen zijn die in de pijplijn, die echt carrière maken in een uitvoerende positie, wat we straks zeiden. Die staan aan de top van het bedrijf. En aan de andere kant denk ik, ik vertel al 17 jaar dat het niet snel genoeg gaat. In die 17 jaar had die pijplijn natuurlijk al goed gevuld kunnen zijn. Bij commissarissen is het inderdaad, vind ik het heel belangrijk dat je die verschillende perspectieven op tafel krijgt.
Ja.
En was het dus ook, vond ik het ook echt niet meer van deze tijd, dat je dat met een groepje met allemaal gelijkgestemde mensen doet.
Maar is het ook iets waar je als belegger op zou kunnen letten? En wat zien we daar dan ook van terug als beleggers? Als je weet, dan zitten genoeg vrouwen ook in de Raad van Commissarissen.
Nou, er zijn dus mensen die vinden het vooral democratisch belangrijk. Hè? Gelijkheid, rechtvaardig. Het moet gelijk verdeeld zijn, want we zijn nou eenmaal ook de helft van de samenleving. Dat is een belangrijk argument. Maar het belangrijkste argument voor mij, misschien ook omdat ik econoom ben, is van uiteindelijk ga je er beter door presteren. En dat is niet per se dat je daarmee ineens een hoger rendement gaat halen. Want die studies neem ik zelf nog wel eens met een korreltje zout. Hè. Hoe bereken je het effect dat 1 vrouw in de top heeft geleid tot hogere prestaties?
Ja, en dat lees je toch nog wel eens.
Gaat dus heel erg ook. Kijk, je kan je heel goed voorstellen als je 1 vrouw daar benoemd hebt en de rest van de cultuur van je bedrijf is niet veranderd, dan voegt die ene vrouw, die zorgt echt niet voor dat hogere rendement. Ik denk dat bedrijven die innovatiever zijn, inclusiever zijn, creatiever zijn, die zich dus beter ontwikkelen, die dus ook betere medewerkers aantrekken, daardoor ook diverser zijn, omdat ze openstaan voor verschillende perspectieven. En het openstaan voor verschillende perspectieven, dat leidt tot een hoger rendement. En dat leidt ook sowieso tot meer diversiteit. Want dat is de kip en het ei verhaal, zeg maar. Als een bedrijf divers is, in alle lagen van de carrière ladder en dus ook in de top, dan is dat voor mij een signaal. Dan is dat dus een innovatief bedrijf wat open staat voor meer perspectieven.
Ja, want we weten dat tunnelvisie nooit goed is eigenlijk.
Het is nooit goed.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook voor de aandeelhouder belangrijk is. En Eumedion, de Vereniging voor Institutionele Beleggers, die heeft het ook een paar jaar geleden als speerpunt gemaakt in hun aandeelhoudersseizoen. En dat heeft toen ook echt wel geleid tot een toename van vrouwen in de raden van commissarissen. Want ja, die bedrijven waren natuurlijk ook doodsbang dat hun voorgedragen mannelijke kandidaat werd afgewezen. Want niemand zit te wachten op rumoer tijdens het aandeelhoudersseizoen.
Ja. Uiteindelijk is het dan wel een soort van sneeuwbaleffect. Want je begint dan met de Raad van Commissarissen.
Ja.
Als daar, zeg dat daar 50-50 is, dan is de kans ook heel groot dat de Raad van Bestuur over tijd ook 50-50 wordt. Want er moet natuurlijk, voordat je in het bestuur komt, dagelijks bestuur, moet er goedkeuring van de Raad van Commissarissen. En die zal eerder goedkeuring geven voor dat het 50-50 is. En als het dadelijk bestuur 50-50 is, zal het waarschijnlijk in de rest van de organisatie ook sneller doorgevoerd worden.
Ja, nou, sterker nog, je geeft geen goedkeuring aan die bestuurders, je zoekt ze. Hè? Dus in die werkgeversrol ga je echt zelf op zoek wie wordt die volgende bestuurder.
Ja.
En je kan je voorstellen, en dat was ook het idee achter het quotum, hè? Dus dat je minimaal 33% moet hebben, dat als het eenmaal goed komt met die commissaris, dan komt het vanzelf ook wel goed met die raad van bestuur. Dat vliegwiel-effect, dat blijft helaas al 2 jaar uit. He, dus van de afgelopen jaar van de nieuw benoemde bestuurders was 13% vrouw. Nou, je hoeft niet een wiskundig wonder te zijn, omdat als 13% van de nieuwe vrouw is, dat dan die 15% van de bestaande niet gaat groeien. Niet gaat toenemen, want je moet meer benoemen dan...
Ja.
Dus dat vliegwiel-effect blijft nog uit. En ik vraag me ook echt af waar dat door komt. Is de aandacht verslapt? Vinden ze het niet meer belangrijk? Is corona misschien een dempende factor geweest? Zit het in die pijplijn nog niet goed? En daar ben je ook...
Maak met aanbod. Dus als je bijvoorbeeld voor een functie zoekt, dat je... En je zoekt voor een CFO.
Ja.
Hoeveel procent is dan vrouw en hoeveel procent is man?
Ja. Nou, dan ga je dus inderdaad, dan ga je dus eigenlijk heel erg in ook op die rechtvaardigheid. Hè. Dus en mensen die dus verwijzen naar het is door part-time werk komt het. En als je kijkt naar het percentage vrouwen dat fulltime werkt en dus doorgroeit in die pijplijn. Nou, zie je het, klopt precies, 13% is eerlijk.
Ja.
Dat gaat dus heel erg uit van die is het rechtvaardig verdeeld. Als je ervan overtuigd bent dat het je beter maakt door andere perspectieven op tafel te leggen, te krijgen.
Ook al is het cv minder indrukwekkend?
Nee, niet als het per se als het cv minder indrukwekkend is. Maar dan ga je niet zozeer kijken hoe groot is die pool en wat is het aantal vrouwen erin. Al zou er maar één vrouw zijn, je zou zorgen dat je dat krijgt. Omdat je weet...
Ja, ik bedoel, meer dan is het meer een numbers game. In van, want,
precies.
Want als je dan een CFO zoekt en je zet een vacature uit... dan krijg je ook naar dat percentage wat in de pijplijn zit ook sollicitaties. Dus de kans groter dat er een man wordt. Want ja, als je meer mannen sollicitaties hebt, is de kans groter dat de beste persoon
het
is. Dat
is ook,
ik meer.
Het is ook een argument. Ik heb wel eens een artikel geschreven in het Financieel Dagblad. Dat had als titel dat het een wel eens niet eens discussie was. Hè. Dus er zijn zoveel aspecten die een rol spelen. Dus je kan gerust twee mensen tegen elkaar zetten... die de ene voor en de ander tegen een kwotum is... waarvan de een zich helemaal richt op part-time werk... en de ander zich helemaal richt bijvoorbeeld op de betere prestaties... of en dan vervolgens ook komt... ja, maar part-time werk ligt aan het overheidssysteem in Nederland... met de crèches, et cetera. Al die argumenten zijn een stukje waar. Dat we in Nederland relatief veel part-time werken... is een onderdeel van het probleem. Maar het is niet het hele
probleem. Nee, natuurlijk.
Probleem.
Maar dat dus kan wel een uitleg zijn waarom.
Ja, je kan daar. Het is zeker een onderdeel van het probleem.
Zal dat dan ook misschien over tijd veranderen? Omdat het nu, in ieder geval mijn idee van mijn generatie... daar zie ik dat mannen en vrouwen evenveel werken.
Ja, dus dat gaat langzaamaan. Zal dat argument minder groot worden? Een ander argument, hè, wat denk ik echt een reden is... dat het niet echt van de grond komt, zijn onze selectieprocessen. Mensen zoeken toch heel vaak iemand op wie ze zelf die op hun lijkt... Nou, dat idee is dus, als je dus in de Raad van Commissarissen 50% vrouw hebt... dan gaat dat argument dus ook langzaam weg. Want dan lijkt niet meer iedereen op elkaar en et cetera.
Ja. Ja.
Maar er zitten ook nog heel veel onbewuste patronen. Ja, dus dat mannen en vrouwen anders gewogen worden. Dat we als je kijkt naar wie is nou de ideale leider... dat we dan heel vaak mannelijke karakteristieken opnoemen. Visionair, aanpakker.
Ja.
Terwijl we eigenlijk ook op zoek moeten naar die vrouwelijke eigenschappen.
Heeft dat ook niet te maken dat er veel minder vrouwen ondernemen? Is dat in de basis een bedrijf heel snel mannelijk wordt... omdat er gewoon meer mannelijke ondernemers zijn?
Ja, dat zit ook een beetje in die biases en die vooringenomenheid. Wat denken we dat mannelijke en vrouwelijke karakteristieken zijn? En daardoor wordt er ook minder weer door vrouwen ondernomen...
Krijgen ook minder makkelijk een lening.
Makkelijk een lening. Bij venture capital ziet het.
Daar zit het heel erg.
Er wordt ook wel gezegd dat vrouwen zelf ook eerder dan risico's op gaan noemen. Hè. Dus mannen vertellen heel zelfverzekerd hun pitch. En vrouwen die beginnen de mits en de maren te noemen. Ja, als je de mits en de maren gaat noemen, dan krijg je het ook eerder goedgekeurd.
Ja, want dat is ook onderzoek daadwerkelijk geweest. Hè. Dat een CEO die heel daadkrachtig en zelfverzekerd zijn plan verkondigt... eerder iedereen meekrijgt dan iemand die zegt van nou, er zijn risico's.
Ja,
en...
ja. Ja,
dan ga je wel dus heel je erg tegen de boxje.
Maar dat vraagt dus ook iets van ons om dat beter te herkennen.
Ja.
En ook bijvoorbeeld in een team, dus in een raad van bestuur. Natuurlijk wil je daadkrachtige mensen hebben die doorpakken. Maar je wil ook de verbinders en de mensen die oog hebben voor andere dingen. Dus,
die zijn misschien wat stiller.
Even om duidelijk, we hebben vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen. Hè? Dus het is niet gezegd dat alle mannen en vrouwen verschillend zijn. En hè, de overlap tussen mannen en vrouwen is misschien wel groter dan het verschil.
Ja.
Maar we weten ook dat als je grosso modo kijkt... ja, er ook andere eigenschappen zijn. En die diversiteit, dat is gewoon belangrijk. Diversiteit in perspectief, diversiteit in prioriteiten, in meningen, in hoe ze iets verkondigen.
Ja, dus het is in ieder geval goed dat je de Female Board Index elk jaar doet. Je komt in ieder geval wel heel veel mee in het nieuws elk jaar.
En zo houden wij er ook een beetje zicht op. En worden we even herinnerd van, er is nog een hoop winst.
Misschien in kleine stapjes, maar...
Nou, en ook wel dat het gênant wordt als je zeg maar een raad van bestuur bent... die helemaal uit mannen bestaat. Dat je eigenlijk ook een beetje gaat schamen.
Ja.
Ja.
Dan heb je zo'n foto in zo'n jaarverslag.
Ja.
Dat is toch eigenlijk ook een beetje gênant.
Mijntje, ik denk dat we je helaas moeten gaan bedanken. Ik zou nog uren naar je kunnen luisteren. Zeker als het gaat over die morele dilemma's in de boardroom. Maar gelukkig is er daarvoor dus jouw boek.
Ja.
dat in mei verschenen is. Nou, het lijkt me dat dat gewoon te bestellen is overal. Of misschien,
overal te bestellen. En het is voor iedereen leuk om te lezen. Want er staan dus inderdaad heel veel casussen in.
Ja, zoals van de ING-topman.
15 casussen waarvan iedereen ze wel kent, denk ik.
Ja, 11 grote casussen en dan inderdaad 25 kleinere. Om eigenlijk elke keer als een casus te beschrijven. Om ook te laten zien dat andere bedrijven een ander besluit hebben genomen.
Ik vond het heel grappig dat ik heb veel over je gelezen. Dat ik elke keer als je dan met zo'n casus kwam, dat ik dacht, hoe zou ik dat dan doen? En dan lees ik wat verder en denk ik, oh, als ik dat dan het geval is, dan zou ik misschien wel dit doen. Ja, ja. Ik merk heel erg dat ik constant wisselde van gedachten. Omdat jij elke keer nieuwe informatie deelde in die casus. Ja. Het is gewoon heel lastig. Heel goed neergezet.
Ja, je krijgt een uniek inkijk eigenlijk in de anderszins zo gesloten boardroom.
Ik zal de link ook in de show notes zetten.
Ja, ik vond het superleuk om met jullie hier te praten. Ik had ook nog wel uren door kunnen praten.
Nou, misschien
zijn we nog iets vergeten?
Terugkomen.
Zijn we iets vergeten voor de belegger?
Nee, ik vond ook dat jullie al heel erg thuis zijn in het onderwerp. Dus complimenten daarvoor.
Nou,
goeie voorbereiding.
Steken we in onze zak. Nou, Mijntje, dan nogmaals dank dat je te gast wilde zijn. Bestel dat boek, Morele Dilemma's in de Boardroom. En dan rest mij eigenlijk nog maar één ding om aan de luisteraars mee te geven. Investeer in je kennis en beleg met beleid.